Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor.
Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energeia en Grenzeloos Journalistieke Producties. Ik ben Tijdo van der Zee. Vandaag gaan we het hebben over het beleid dat er vanuit Europa gemaakt gaat worden om carbon removals een solide basis te geven. Komt er een koppeling met het ETS en worden alle carbon removal technieken straks in dezelfde mate gewaardeerd? Ik heb het erover met Wietse van der Gaast, onderzoeker bij de Joint Implementation Network, en Hans Bolser, consultant bij Trinomics. Straks ook aan het einde van de uitzending Chris Guth, marktkenner bij Engie, met de CO2-prijs in het ETS. En we beginnen weer met Jos Kozijnse, met wie ik puntsgewijs enkele beleidsopties bespreek. Dag Jos, leuk dat je er weer bij bent.
Yes.
Wij gaan het vandaag hebben over de vrijwillige markten, de carbon removal markten en hoe die eigenlijk te koppelen aan het ETS. Ik spreek daar straks Hans Bolser en Wietse van der Gaast over, uitgebreider. Maar jij hebt daar eerder in een column van een paar jaar geleden toch ook al wel het nodige over gezegd. Dus wat vind jij dat er moet gebeuren?
Ja, we moeten nadenken over het Europese emissiehandelssysteem na 2040. Want we hebben nu eigenlijk allemaal door dat na 2040 geen emissierechten meer zijn. Maar er zijn natuurlijk nog wel wat bedrijven met emissies. Hoe ga je daarmee om? En we moeten na 2040 naar negatieve emissies. En de Europese Unie moet eigenlijk nu nadenken van, ja, hoe ga je dat, wordt het een apart doel? Bijvoorbeeld een negative emissions cap. Wie ga je dan vragen die carbon credits in te kopen? Want de bedrijven zitten toch op nul? Hoe zit dat dan precies? Dus dat zijn vragen waar de Europese Commissie nu over gaat nadenken. En daar heb ik al wat idee over. Negatieve emissiecap na 2040. Dus we moeten negatieve credits binnenhalen. Removals, direct air capture, die moet je inkopen om negatieve emissies over te houden. Kijk, nu worden de emissies beprijsd. Hè? En dan kom je uit op klimaatneutraal. Maar vanaf 2040 moeten bedrijven eigenlijk positieve impact maken. En in mijn idee zou je dus afhankelijk van het energieverbruik bijvoorbeeld, of afhankelijk van het verbruik van de biogene C'tjes, de carbon, bedrijven kunnen vragen, je moet gewoon negatieve emissiecredits inkopen of investeren. En dan kom je negatief uit. Als een soort deal om te mogen produceren. Dus ja, positieve impact achterlaten. Nou, dat kan je bedenken, maar nou moet je dat nog construeren. Maar dat zou wel een idee zijn om dan de bedrijven die in Europa toch al actief zijn, die moeten ondernemen, nou, die moeten positieve impact maken. Nou, dat kan dus door te zorgen dat de Europese Unie steeds meer negatief uitkomt in de emissies.
Ja, en ga je dat dan langzaam infaseren?
Ja, want je moet al wel voor 2040 langzaam beginnen om die negatieve emissiecredits te koppelen. Om liquiditeit te laten groeien, maar ook om ervaring op te doen. Kijk, je weet het liefst ben ik voor full flexibility, full fungibility. Een ton is een ton, maar we moeten gewoon ervaring opdoen met biochar, met BECs, met carbon removals. Dus ik vind het prima om ze apart te laten. Ik vind het ook prima om te zeggen, laten we ze beperkt langzaam toestromen. Eerst 5% van emissies, dan 10%, dan 40%. Zo neemt het langzaam toe, zodat je in 2040 veel meer kan gebruiken. Wat ook een mogelijkheid is, dat je een soort indirecte link krijgt. Daarmee bedoel ik dat je misschien de Europese Commissie of de Europese Investeringsbank moet vragen om die carbon credits in te kopen bij projecten die allemaal maar zich moeten bewijzen en nog moeten ontwikkelen. En die dan als het ware emissierechten aan de bedrijven geven. Dat kan ook een manier zijn. En wat je ook zou kunnen doen, de commissie zou aan de Europese direct air capture projecten emissierechten kunnen geven. Dus ik denk dat we wel zo'n overheidsrol of een carbon bank of Europese investeringsbank ertussenin moeten stoppen. Die kunnen een pool van credits genereren. En dan kunnen de bedrijven daar ze niet mee hoeven te bemoeien, want dan krijg je veel discussie over. Ja, een chemisch bedrijf die weet niks van direct air capture, waarom zou die dat doen? Dus dat zou een optie kunnen zijn. Nou, er spelen wel wat issues, dat wil ik er toch even vertellen. De permanence, hoe ga je daarmee om? En ik denk dat je moet corrigeren voor de tijd waarin we denken dat die bepaalde removals in de grond blijven. Biochar, die kan je 100% meenemen, die blijft er gewoon. direct air capture ook. Maar als je CO2 opslaat in building material, in hout, in bouw, plastics en dergelijke, dan moet je misschien 60% meenemen.
Ja.
Of verplichten tot hergebruik. Nou, het laatste, de bomen en de bodems, nou, dat is misschien maximaal 40 jaar. Dus moet je 40% meerekenen. Dus je moet daar een soort vertaalslag in maken van hoeveel blijft dat in die bodem? Nou, dan moet je dus die correctie toepassen. Dat zou mijn idee zijn.
Ja. Maar goed, koppelen aan een ETS, die directe vorm, dan zou je ook verwachten dat, of niet hoor, dat weet ik niet zeker, maar dat de prijs dus hetzelfde is van de negatieve emissie voor... Terwijl de prijs voor al die technieken ligt, is natuurlijk heel verschillend.
Ja, nou dat is een goed punt. En want anders zou dus die negatieve emissierechten niet binnen kunnen komen.
Ja.
Dus misschien moet je wel zelfs verplichten. Hè, dat je zegt minimaal 5% bijmengen van negatieve emissies. Dan moet dat wel. Ik vind eigenlijk zelfs dat we die negatieve emissies moeten rewarden. Die moet je een hogere prijs geven om het rendabel te maken. Je kan ook zeggen voor 2 ton emissies... moet je 1 ton emissierechten, negatieve emissies binnenhalen. Er zijn allerlei manieren mogelijk om die negatieve emissies toch een hogere prijs te geven, omdat ze duurder zijn. Dus dat vind ik wel een goed punt. Je moet daar gewoon zorgvuldig mee omgaan. Je moet het wel echt stimuleren, want je kan het niet concurreren.
Nee.
Nou, dat zie je nu ook gebeuren. Je ziet dat grote bedrijven een hoop geld over hebben voor de removals.
Je hebt eigenlijk 2 opties genoemd, direct en indirecte koppeling. Heb jij een voorkeur?
Nou, uiteindelijk direct, maar begin met indirect. Ja, want dan geef je een rol aan de politiek nog even om de keuzes te maken. Welke wil je binnenhalen? Uit welk land? Welke prijs? Dat moet je niet aan bedrijven nu aan het begin overlaten nog, want het is nog geen volledige bruikbaarheid op de markt. Dus dat zou best een goede optie kunnen zijn.
Dus die bank, die moet er komen.
Ja, of de Europese Commissie, Investeringsbank. Kijk, sommigen zeggen je moet een carbon bank hebben, hè? Want die kan het allemaal zelf regelen. Maar ja, klimaatbeleid is ook wel politiek. Hè? Je hebt integriteit heb je ermee te maken, je hebt beleidsbeslissingen. Dus een bank alleen als uitvoerende instantie misschien, maar niet aan de keuze van het type project en dergelijke.
Dankjewel. Wij gaan hierop verder borduren. Tot de volgende keer.
Succes.
Wietse, fijn dat we hier terecht kunnen in het Hoge Noorden. Bij een werkgever van jou, de Hans Hogeschool. Hans Bolsje, jij doet mee van afstand. Goed om je erbij te hebben. Hans, wat vind jij merkwaardig of opvallend aan het idee van Jos?
Een van zijn ideeën die mij opviel... was dat hij zegt van dan moeten bedrijven nadat ze zichzelf eerst onder andere middels het ETS helemaal tot nul gereduceerd zijn en dus klimaatneutraal opereren, dat is niet genoeg. Je license to operate moet je ook bijdragen aan negatieve emissies. Dus dan gaat hij bedrijven verplichten tot het kopen van negatieve emissies. Dat is eigenlijk de kern van zijn verhaal.
Ja.
En dat vond ik een interessante gedachtegang voor de toekomst, maar nog wel best wel ver weg.
Ja, is dat dan radicaal?
Nou, we zijn bij het denken over carbon removals, staan we nog best wel aan het begin. We weten dat ze nodig zijn, negatieve emissies.
Mm-hmm.
We weten dat er een aantal technologieën zijn die daaraan toe kunnen bijdragen, maar hoe ze te meten, hoe ze te belonen, hoe ze in te passen, daar hebben we nog best veel vragen bij.
Ja.
En als je het ik zal het nog maar even de grote ETS wil koppelen, waar het om heel veel geld en heel veel echte tonnen gaat, dan moet die koppeling wel voldoende deugen.
Wietse, aan jou de vraag. Hè? We zitten... inderdaad nog vrij ver voordat we daadwerkelijk die carbon removals in gaan zetten. Maar we moeten er al wel over nadenken. Het wel of niet koppelen aan het ETS van carbon removals. Nou is het zo dat er al tijden de mogelijkheid bestaat in de ETS-richtlijn om emissiereducties van buiten het ETS in te brengen. Kan jij vertellen welk artikel dat is en wanneer die richtlijn is opgenomen en wat het doel ervan is?
Ja, nou, dat is het zogenaamde artikel 24a. Dat is een artikel dat formuleert dat als dat ETS-installaties hun quota, dus die ze jaarlijks krijgen aan emissierechten, kunnen verhogen met emissiereducties op basis van projecten die buiten het ETS worden uitgevoerd.
Mm-hmm.
Dus dan als het ware investeert dan een ETS-installatie in een project buiten het ETS en telt dan de emissiereductie mee met het eigen quota. Maar dat geeft dus het bedrijf meer ruimte ruimte om zelf te kunnen uitstoten. Dat was opgenomen in de richtlijn die 2008-2009 door het Europees Parlement en de Europese Raad is aangenomen. Alleen dat is nooit geëffectueerd. Er stond een clausule bij dat het artikel alleen maar kon worden ingevoerd nadat de lidstaten daar om hadden verzocht. En dat is nooit gebeurd.
Oké. Nou lees ik wel rapporten. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, een rapport. waarin het inzetten van dat artikel 24a, dat wel een wankele juridische basis heeft.
Ja.
Ben jij op de hoogte van die, van die twijfel?
Nou, het is een heel, 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 heel karig geschreven artikel. Er staat eigenlijk heel weinig in. Dus de regels op grond waarvan je zo'n koppeling zou moeten aanbrengen, staan er niet. Dat moet allemaal verder natuurlijk uitgewerkt worden. Ja. Dus zo simpel van nou, als lidstaten zeggen koppel maar, dan gaan we koppelen. Dat gaat niet zo makkelijk gebeuren. Dat zal echt een hele, hele nieuwe discussie, hele nieuwe politieke besluitvorming vereisen.
Ja. Hans, wil jij daar iets over zeggen?
Nou ja, ik was toen dat tijd directeur klimaat. Dus ik heb deze onderhandelingen in Brussel meegemaakt. En er was natuurlijk een reden voor waarom we een
directeur klimaat bij, even voor de luisteraars.
Bij Vrom was dat toen de tijd. Dus dat heette toen Vrom. En ja, daar zat toen de verantwoordelijkheid voor klimaat. En tijdens die onderhandelingen, we kwamen uit een tijd waarin we ook de CDI's en de Joint Implementation hadden. Dus er was best een grote groep mensen die vonden dat we slimmer bezig zouden zijn als we goedkope reducties in het buitenland, die even goed voor het klimaat waren, maar veel goedkoper waren, zouden doen. Het denken over wil ik de emissies eventueel buiten Europa halen, vind ik overigens wel weggezakt. Dat is wel een belangrijk element. Want als het ergens anders goedkoper kan en het is even goed voor het klimaat, moet je daarover blijven nadenken of en hoe je dat kunt incorporeren. Ook in het geval van zometeen bij carbon removals.
Ja.
Nee, want in de tijd van het Kyoto-protocol, want over die tijd heb je het, hè, dan met het CDM, Joint Implementation, dus dat industrielanden, waaronder Europese lidstaten, konden dan een deel van hun inspanningsverplichtingen vervullen door te investeren in projecten buiten Europa, ja. Vooral in ontwikkelingslanden. Mm-hmm. En dat was gewoon veel, veel goedkoper. Ja. En toen is er ook een speciale richtlijn voor opgezet, de Linking Directive, om in de eerste fase van ETS die koppeling mogelijk te maken. Alleen de artikel 24a gaat vooral over projecten in EU-lidstaten in sectoren die buiten het ETS vallen. En dat is nooit geëffectueerd.
Oké, dus dat is heel duidelijk om aan te geven. Het gaat niet om projecten van buiten de EU.
Nou, dat is mijn indruk van de discussie. Dat het inderdaad vooral binnen Europa bedoeld is. Ja.
Ja. Maar goed, het is nooit geëffectueerd. Maar het zou een haakje kunnen zijn om daarmee de boel te koppelen, eventueel.
Ja, en ik denk oké, dan kom je natuurlijk op de discussie van die Jos aanswingelt. Uiteindelijk in 2050 willen we een per saldo gedecarboniseerde economie hebben. Dus dat er per saldo netto nul emissies zijn. Maar dat zal niet betekenen dat er helemaal geen emissies meer zijn. Er zullen in de industriële sectoren en andere sectoren nog steeds emissies zijn. En dus heb je negatieve emissies nodig. En dat doe je onder andere door carbon removal. En iemand moet daarvoor betalen. En dan is de denk ik, politieke vraag, laten we dat dan aan de belastingbetaler over, of betaalt de vervuiler dat? Mm-hmm. En als je het koppelt aan het ETS, dus dat wat Jos zegt, de ETS-partijen die nog steeds emissies hebben, dat die dan ook betalen voor de negatieve emissies, ergens anders, dan betaalt de vervuiler. En op zichzelf is dat politiek, daar valt wel iets voor te zeggen.
Ja, maar dat is niet wat ik Jos hoorde zeggen. Misschien dat ik daar niet helemaal goed in begreep, maar ik hoorde Jos zeggen dat ook als je zelf al helemaal neutraal bent en als alle industrie in principe helemaal neutraal is, moet de industrie nog steeds blijven betalen als een soort license to operate om bij te dragen aan allerlei andere, bijvoorbeeld ook landgebonden emissies die we nog steeds hebben. Dus dat ging nog één stapje verder. De vervuiler betaalt is denk ik in Europa een volledig geaccepteerd principe en dat gaan we ook na 2040 gaan we daarmee door. Dus dat is denk ik onomstreden.
Zie jij de noodzaak voor het opzetten van een systeem voor verhandelbare carbon removal certificaten?
Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat we op dit moment, dus dat we carbon removals nodig hebben, ja, daar heb ik geen twijfel over. Of een handelssysteem daarvoor het ideale beleidsinstrument is, dat weet ik nog niet. Op dit moment zie ik wel dat we daar keihard heen denderen. Al het onderzoek en alles is gericht op een carbon removal certification system. En dan komen er eerst voluntary trade en daarna verplichte trade. En eerst koppeling aan een agri-ETS en dan wellicht aan het grote ETS. Dat is de route die we met z'n allen op het ogenblik opgaan. Maar ik zie toch nog wel een aantal beren op de weg. En ook in het onderzoek wat wij voor de commissie hebben gedaan, hebben we die ook wel benoemd.
Mogen we daar even heen dan? Want jij hebt onder andere geadviseerd over landbouw. Hè? Dus een landbouw-ETS, wat ook nog niet bestaat. En dan als deelonderwerp hoe dan carbon removals daaraan zouden gekoppeld kunnen worden.
Klopt.
Kan je daar iets meer over uitleggen?
Ja, dus die vraag die ontstond bij de Europese Rekenkamer. Van hoe kan het toch dat de landbouw in Europa zijn steentje niet bijdraagt in het klimaatverhaal. Die wordt nergens in het Europese beleid strak aangepakt. Terwijl alle andere sectoren wel. En waarom kijken jullie niet naar een agri-ETS? Dat was de vraag van de Europese Rekenkamer. Dat is overgenomen. En daardoor hebben wij een eerste verkennend onderzoek gedaan. Mm-hmm. Laten we niet naïef zijn. Agri ligt altijd erg gevoelig binnen Europa. Hè? Het is een deel van het bestaansrecht van Europa. Het grootste deel van het Europees geld gaat er nog steeds naartoe. Naar onze CAP, Common Agriculture Policy. Dus het is echt een heel beladen dossier. Waar je niet echt zomaar eventjes alles in op zijn kop kunt zetten. Maar dat wij hebben wel een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden die er zouden zijn voor een agri-ETS, wat voor een systeem, doe je dat upstream, doe je dat downstream, doe je dat bij de boeren zelf. En daar hebben wij een aantal voor- en nadelen. Dat was het task 1. Als ik zeg wij, dan is dat vanuit Trinomics uit Rotterdam. En task 2 was dan de vraag van ja, kun je dit dan ook koppelen aan carbon removals? Ja. Kun je dan kijken of je een boer die een probleem heeft met emissions, of die dan wat en daar kosten voor moet maken, of die dat kan compenseren door removals, waardoor het een beetje een carrot en een stick wordt.
Hoe zien jullie dat? Is dit te koppelen? Wat is jullie advies daarover?
Nou, wij hebben een technische analyse gedaan met de voor- en nadelen. Dus ik ga nou even mijn persoonlijke mening geven. Dat er best wel nogal wat hobbels zijn. En een van de hobbels die er is, is dat de partijen die heel geschikt zijn voor carbon removals niet dezelfde zijn als bijvoorbeeld de bosbouw. Niet automatisch dezelfde zijn als die heel hoog aan de lat komen voor een EGETS, met name de veeteelt. Hè? Dus dat is een mismatch in de partijen.
Ja.
Dat is één deel. Een ander deel is dat er een mismatch is in de soorten emissies. Dus je hebt het over bij de removals vooral over CO2 en bij de emissies vooral over methaan en N2O. Nou is dat op zich bij elkaar naar elkaar toe te rekenen, maar die methaan en die N2O die hebben wel een over hun looptijd een verlopende CO2 effectief impact.
Een soort halfwaardetijd.
Ingewikkelder.
Ja.
En 3 blijft gewoon, en dat denk ik, hè, dat heeft de commissie zelf ook wel erkend, gewoon kun je het kwantificeren? Hoe zit het met de additionaliteit, hè, dus de quality? Is het echt long-term storage? Er zijn gewoon nog een aantal kwalitatieve vragen bij die removals ook nog open. Dus er zijn, er is nog werk te doen, laat ik het maar even zo formuleren.
Ja.
En het is niet een wat mij betreft, niet automatisch het enige systeem waar we moeten kijken om carbon removals te belonen. Omdat de ETS zo'n succesvol systeem is geweest met zijn cap and trade, betekent niet dat dit de silver bullet solution voor alle sectoren is.
Nee, maar de opslag in de bodem bij boeren, dat neemt wel, volgens mij, heeft wel grote potentie. Als het aankomt op de verdeling tussen de verschillende carbon removals tonnen, zeg maar, neemt volgens mij de hoeveelheid CO2 in de boerenbodem in principe een vrij groot deel daarvan voor zijn rekening.
Ja, wij maken altijd een verschil tussen de emissies, dus veroorzaakt door de landbouw.
Nee, maar ik bedoel ook het potentieel voor CO2-opslag, dacht ik, in de bodem.
Ja, er zit een soil en forest zijn, forest ver uit op nummer 1 en soil stevig op nummer 2, absoluut. En BECCS, de Bioenergy CCS, dat is ook wel een serieus potentieel volume. Maar die eerste twee zijn denk ik, zeker in Europa, de belangrijkste. Ja,
ja. Ja. Wietse, wat denk jij daarvan? Ik zie jou af en toe een beetje op je stoel schudden.
Oh, nee, dat... nou ja, kijk, ik ben betrokken bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt. En dat is een Nederlands initiatief. Feit de markt opgericht om te komen tot een systeem voor het certificeren van vrijwillige emissiereductie. Onder andere in de landbouwsector. Onder andere in de sfeer van koolstofvastlegging. Met als idee dat dan uiteindelijk partijen die vrijwillig zich willen committeren aan een emissiereductie of een compensatie, dat die daarin investeren, dat die dan die certificaten kopen. Mm-hmm. En wij krijgen heel veel vragen van boeren die zeggen, nou, ik ben best bereid om gedurende 10 jaar mijn weiland blijvend grasland te laten zijn. Of ik ben best bereid om een deel van mijn intensieve landbouw om te zetten in extensieve landbouw en bijvoorbeeld boomweiders te gaan planten. Of ik ben best bereid om in hennep te gaan investeren of miscanthus en dan een biobased materiaal te gaan of materiaal aan te leveren dat je kunt gebruiken voor biobased bouwen. Alleen boeren willen heel graag een lange termijn perspectief hebben. En dat zou je, en of je dat doet via een ETS of op andere manier carbon certificates, maar het is wel een manier om boeren een lange termijn perspectief te geven, dat ze weten dat als wij 10 jaar lang deze maatregel of 20 jaar lang deze maatregel doorvoeren en die waarde van de CO2 die dankzij die actie in onze grond of in ons gewas wordt opgeslagen als koolstof, die wordt jaarlijks beloond met een bedrag, een euro bedrag, dan is dat voor boeren aantrekkelijk. Ja. En wat je nu ziet ontstaan, is wat ketensamenwerking. Dus bijvoorbeeld een zuivelverwerker samen met een supermarkt en boeren de keten in kaart gaan brengen. Van hoe krijgen we die keten CO2 neutraal? Dan zijn die boeren nodig voor de negatieve emissie, dus voor de koolstofvastlegging. En dan gaat de keten, de supermarkt, uiteindelijk de klant en de zuivelverwerker, die gaat er daarvoor voor betalen.
Ja, het is natuurlijk niet zo dat de boer erbij in moet schieten. Tegelijkertijd is het niet een beleidsmaatregel die je neemt voor de boeren, maar voor het klimaat. Dus het moet wel kloppen.
Ja, ja, maar je hebt die boeren dan uiteindelijk, als je wilt dat de boeren bijdragen aan klimaatmaatregelen, dus hun deel van de klimaatopgave voor de rekening nemen, moet je ze wel belonen. En dat zou dus op deze manier kunnen, mits je dus echt een lange termijn perspectief geeft, een verdienmodel voor lange termijn geeft.
En mits die certificaten ook daadwerkelijk carbon removals representeren en niet bijvoorbeeld al bestaande reducties waarderen.
Ja. Nou, kijk, bij SNK zijn wij daar altijd heel streng in. Dus het moet echt additioneel zijn aan bijvoorbeeld beleid en additioneel zijn aan common practice. Dus dat is de basisvereiste. Je ziet het ook, Hans noemde net al de quality criteria van de Europese Commissie. Waar de Europese Commissie werkt aan een Europees systeem voor het meten van koolstofvastlegging. En daarin is additionaliteit ook een van de kerncriteria.
Ik wil het daar straks nog even over hebben. Eerst wil ik nog even naar een ander onderzoek, ook van Trinomics over hout. Want daar hebben jullie ook, want daarvan zegt de Europese Commissie ook van, nou, je zou bouwen in hout. Of misschien biobased, maar hout. Ook kunnen waarderen, wat jij al zegt, Wietse. Nou ja, Hans, wat is daar de basis van jullie advies?
Ja, daar is de uitkomst wel wat scherper geweest. A, het beleid zelf hadden we aarzelingen bij. En B, het omzetten naar certificaties hadden we aarzelingen bij. Ik zal het uitleggen. Mm-hmm. In heel Europa wordt er ongeveer 4% hout gebruikt in de bouw. De rest is staal en steen, om maar heel slap te zeggen. En als je die 4% is wat we nu hebben, inclusief landen als Oostenrijk en Zweden, waar heel veel in hout gebouwd wordt. Mensen schrikken ervan als ze dat horen, maar dat echt zo laag is dat dus. En als je dat gaat verhogen, nou laat je dat even gaan verhogen naar 6%, dan doe je natuurlijk nog niet zo heel veel, maar dan moet er dus 50% meer hout uit de bossen komen. Mm-hmm. Wij hebben gecontacteerd met de, met name de bosbouwexperts uit van Wageningen voor ons gedaan, die in het consortium zaten van de Wurg. Ja, dat er eigenlijk helemaal niet zoveel hout in die bossen is. Dat er niet zoveel bossen ook niet zo snel groeien. En dat je die bossen ook heel hard nodig hebt om voor koolstofvastlegging. En je kunt ze niet voor alles gebruiken. Twee, als je al heel veel meer gaat bouwen met hout, dan is dat vermoedelijk niet in massief hout. Dus wat een balk, zoals je die kent, mm-hmm. hè, die mooie blokhutten uit Oostenrijk en Zweden. Nee, dan is dat in cross-laminated timber. Gelijmd, dunne gelijmde lagen. Nou, die CO2-footprint van die cross-laminated timber, dat hebben we via een uitgebreide LCA bekeken. Die was wel iets, maar helemaal niet schokkend veel beter dan cement en staal. En terwijl bij cement en staal de emissies nu snel naar beneden gaan door het ETS, is dat bij hun veel moeilijker, want ze moeten lijmen, dat moet gebakken worden, er moet heel veel gezaagd en verzaagd en geslepen worden. Nou, dus zowel aan de principiële kant hadden we echt vraagtekens, als ook aan de meer praktische kant van hoe krijg je het georganiseerd bij al die zagerijen, houtzaagverliezen, et cetera. Maar persoonlijk, daar ga ik wel even een mening geven, denk ik dus dat je met dat, ja, het is heel sympathiek bouwen in hout, maar daar lossen we het klimaatprobleem niet mee op.
Wietse, eens?
Nou, het gaat nu heel erg over hout. Ik ben geen houtdeskundige, maar ik kijk dus gewoon naar onze eigen praktijk bij SNK, dus bij de Nationale Koolstofmarkt. En daar zie ik vooral veel belangstelling voor hennep en miscanthus. Dus van de gewassen, ook bijvoorbeeld simpel eenvoudigweg bermgras. Dat wordt nu gewoon vaak als biomassa ergens weggegooid, in ieder geval niet nuttig benut. Daar kun je dus verkeersborden van maken en op een andere manier nuttig besteden. En hennep kun je gebruiken om isolatiemateriaal van te maken. En dat vervangt conventionele, zeer vervuilende isolatiematerialen. En je kunt er hempcrete van maken, wat je als een steenvervanger kunt gebruiken. Je bouwt er geen flatgebouwen van, hè? Daar is het niet sterk genoeg voor. Maar je kunt er wel een huis mee bouwen. En dan heb je dus, dan doe je geen beroep, geen belasting op de Europese bossen. Maar je geeft wel een alternatief voor die model aan de boeren.
Maar stel nou dat je dat ik zie daar het nut van in. Maar stel nou dat je dat gewoon bij de vrijwillige markt laat. Dat je zegt van nou, daar ga ik helemaal niks verplichtends voor maken. Of niks in een ETS-koppeling. Of dat je het niet aan een daadwerkelijk nationaal CO2-doel hangt. Maar dat je dat gewoon als vrijwillige markt houdt. Is dat dan niet misschien verstandiger? Niet dat dus minder waard zou zijn.
Mm-hmm. Nou, voor ons mag het. Hè? Bedoel, ja. wij hebben het systeem opgezet voor de vrijwillige markt. En met de marktpartijen die het geïnitieerd hebben, er ook in geloven dat er voldoende motivatie is bij kopende bedrijven, nou, bedrijfsleven, maar ook lagere overheden, om te laten zien dat ze investeren in klimaatprojecten. En dan komen natuurlijk ook rapportageverplichtingen bij vanuit de Europese Commissie. Dus bedrijven moeten laten zien dat ze in klimaat- en energieprojecten investeren. Tenders worden steeds meer ingevuld met eisen dat je laat zien dat je maatschappelijk verantwoord bezig bent. En dan kan zo'n vrijwillige actie kan daar een criterium in zijn. En dan zou de vrijwillige markt dat prima kunnen. Als er maar voldoende vraag is vanuit het bedrijfsleven. En dat, die vraag is er op zich wel, alleen je hebt volumes nodig. Dus willen de echte grote bedrijven die niet onder het ETS vallen, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, die met grote volumes werkt, geïnteresseerd raken in de vrijwillige markt in Nederland, dan moet je volumes hebben. En daar heb je een ketenaanpak voor nodig. En als dat goed geregeld kan worden, ja, dan kan de vrijwillige markt dat op zich voor een heel groot gedeelte prima oppakken.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Dat steun ik ook. Ik sta er ook heel sympathiek tegenover. Ik heb zelf ook 10 jaar lang was ik directeur van Max Havelaar. Vrijwillige certificatie om een goed doel te bereiken. Dat is goed voor een aantal procenten van de markt. Daarmee los je niet alles op. En er zullen altijd partijen blijven die daar anders in zitten. Dus ik vind het heel sympathiek en ik steun dit ook. En ook het feit dat er een nieuw verdienmodel gecreëerd wordt, vind ik fantastisch. Hè? Toen wij in Brussel onze agri-ETS en carbon removals presenteerden, waren er heel veel boerenorganisaties. Nou, dat zijn best gestaalde kaders, mag ik wel zeggen. Die doen dat heel goed. Maar we waren het al vrij snel allemaal met elkaar eens dat voldoende verdienpotentieel voor de boeren onder welk regime dan ook, cruciaal is en altijd overeind moet blijven. De vraag is of ze eigenlijk niet gewoon voldoende moeten krijgen voor hun graan en voor hun vlees. En in plaats van allerlei noodsprongen in de vrijwillige markt. Want de kern van het probleem is dat wij als consumenten te weinig betalen via de supermarkten. En dat werd daar toch wel omarmd, dat iedereen zei van ja, ook de supermarktorganisatie daar zijn, die zeiden van ja, hartstikke leuk, maar dit is wel aan de marge. Dit gaat niet over het bestaansrecht van de boeren in Europa. Dus je moet, maar van de andere kant, als je bijvoorbeeld naar de CAP kijkt, hè, de Common Agriculture Policy, waarin de boeren inkomenssteun krijgen.
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ja.
Sorry.
Nee, ik zeg het even in het Nederlands. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa.
Ja, sorry. Ik zit erg in het Europees jargon. Dus het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waar heel veel en belangrijke inkomenssteun aan de boeren wordt gegenereerd. Ja, dat zou je natuurlijk wel kunnen gebruiken om bepaalde soorten landbouw meer en andere soorten minder te stimuleren. En daar zit echt wel veel meer ruimte dan nu politiek haalbaar is. Laat ik het maar even netjes zo formuleren. Daar kan meer.
Ja, en ik denk ook dat het daarbij belangrijk is dat partijen goede afspraken maken in de keten. Want de vastlegging van de koolstof vindt plaats in het gewas, dus bij de boer. Vervolgens vindt de continuering van die vastlegging plaats bij de verwerker en het bouwbedrijf. En dan is natuurlijk wel de uitdaging dat die boer wel een evenredig deel van de pot krijgt. En dat niet alle opbrengstcertificaten naar de verwerker gaan, ja. naar het bouwbedrijf gaan. Dus daar moet je wel goede afspraken over maken. En ik merk ook wel dat er ook wel bij de projecten die worden voorbereid in de vrijwillige markt, dat daar ook wel heel veel nadruk op ligt.
Ja, dat hebben wij ook in ons advies. Komen we ook toch wel uit op dat je aan de downstream kant, hè, dus de verwerkers van vlees en dairy, dat je daar het beste de stick kunt leggen. En de carrot, die komt dichter bij de farm te liggen.
Precies, ja.
Goed, Hans, jij zei net al van ik mag vinden wat ik wil, maar die trein die dendert toch richting verhandelbare carbon removal markten. Een beetje althans zo. maar, en Wietse, wat jij al aangaf, van in Brussel wordt er over gepraat, hè, van hoe gaan we die eisen stellen, wat mm-hmm. wel en wat niet. Kan je een beetje aangeven wat dat nou voor discussies zijn? Want volgens mij zitten daar behoorlijk wat mensen aan tafel, een heleboel verschillende commissies. En is er hier en daar inspraak? Hoe werkt dat?
Nou, ik ben er zelf niet actief bij betrokken. Het proces is dat uiteindelijk de Europese Commissie met een initiatief komt. En dat men als politiek doel heeft een verdienmodel te ontwikkelen voor koolstofvastlegging in Europese lidstaten. Dan moet men met een voorstel komen en dan kun je op dat voorstel reageren als publiek. Dus dan kun je publiek inspreken via de website van de Europese Commissie. En dan kun je ook je eigen ideeën aanbrengen, je zorgen uiten. Maar ook als je zelf met iets bezig bent. Wij hebben als SNK ook ingesproken. En dan kan de Europese Commissie daar rekening mee houden. Die ideeën nemen ze mee in hun uiteindelijke voorstel.
Maar er zijn ook daadwerkelijk vergaderingen, toch? Ik heb via de stream wel eens gekeken en dan
ja, want heel veel vergaderen.
Een soort Poolse landdag haast. Hè? Dus het wordt behoorlijk lang en veel gepraat.
Ja. Ik wil daar niet denigrerend over zijn, want het is ook best ingewikkeld. Dus je moet hier ook echt je tijd voor nemen. En wat de Europese Commissie natuurlijk heel goed doet, wat ook de Nederlandse overheid doet, experts consulteren. Dus mensen van bijvoorbeeld Wageningen Universiteit zitten aan tafel als experts in de expertgroep. En die adviseren de Europese Commissie over het voorstel, wat uiteindelijk moet worden voorgesteld aan de Europese Raad van Ministers en aan het Europees Parlement. En dat is een proces wat gewoon een aantal jaren kan duren. Ja. Maar dat is wel, het is erg participatief. Mm-hmm. En ik vind het ook heel goed dat je als publiek daarin kunt participeren. Dan hoef je echt niet een professional voor te zijn. Ook de luisteraar kan gewoon inspreken als die mogelijkheid daar is.
Ja. En wat was de inhoud van jullie bijdrage?
Nou, we hebben eigenlijk de methodiek uitgelegd, onze ervaringen gedeeld. Dus de methodiek uitgelegd die wij hebben opgebouwd de afgelopen 5 jaar. Dus hoe borg je dat er geen dubbeltelling plaatsvindt van emissiereducties? Dat je de additionaliteit goed regelt, maar ook hoe monitor je dat? En we hebben bijvoorbeeld erop gewezen dat op basis van ervaringen met veenweidegebieden, met name in Friesland zijn er op dit moment verschillende projecten in veenweidegebieden waar boeren vrijwillig het grondwaterpeil opzetten om zo de oxidatie van het veen, van de veenlaag te kunnen tegengaan. En dat is op dit moment in Friesland, geloof ik, zelfs de grootste bron van CO2-uitstoot. Mm-hmm. Dat kun je...
Althans CO2-equivalenten, want het gaat het om methaan.
Nou, het is vooral CO2. Oh, okay. Kijk, op het moment als je het veengebied vernat, dan komt er en je gaat het voldoende vernatten, dan gaat het uiteindelijk onder water staan en dan krijg je dus methaan en lachgas uitstoot. Maar als het gaat om het oxideren van de veenlaag, dan is het gewoon koolstof die vrijkomt in reactie met zuurstof. En dan krijg je CO2. Maar dat moet allemaal gemeten worden. Dus een boer die zegt, ik ga 10 jaar lang het pijl minimaal zoveel centimeter opzetten. En dat moet gemeten worden. En die pijlbuizen, die kosten €1.000 per stuk. En daar zijn dus alternatieven voor, via satellietmetingen. Nou, en dat soort ervaringen delen wij dan met de Europese Commissie.
En wat zeggen jullie dan? Moet dat worden gezien als removal of als vermeden uitstoot? Want daar zit hem dus altijd naar precies.
Ja, nou ja, wij herleiden alles naar CO2-equivalent. We hebben beide argumenten aangedragen. Zo van, je kunt het zien als een remover, want je vergroot de capaciteit voor koolstofvastlegging. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon het voorkomen dat de koolstof als CO2 de lucht in gaat. De Europese Commissie, en ook dat is ook het standpunt van het ministerie van Landbouw in Nederland, dus LNV, dat het al in de categorie van removal valt. Okay. Dus als een negatieve emissie.
Ja. Ik weet niet of dat echt al het standpunt is, hoor. In ieder geval hebben wij anders geadviseerd. Ik dacht niet dat hier al een standpunt over was ingenomen. Maar dit zijn wel de hete hangijzers die wel uitmaken. Maar ik vind het heel interessant wat jij zegt, Wietse, in het begin. Hè? Dat de commissie moet komen met een idee over een verdienmodel voor koolstofvastlegging in lidstaten. Ik denk het niet. Ik denk dat de commissie moet komen met een idee hoe ze koolstofvastlegging in lidstaten gaan realiseren. En dat kan via een verdienmodel. Dan ook via verplichtende wetgeving over bosareaal. We kunnen een heleboel dingen doen zonder het via een verdienmodel te laten lopen. Als het kan via een verdienmodel, prima. Ik ben er niet op tegen. Maar dan komen wel al die dingen om de hoek kijken over meetbaarheid en ook het systeem, de kosten van het systeem in verhouding tot de opbrengst. Ja, daar moet je dan wel.
Dat is inderdaad waar. Kijk, wat natuurlijk uiteindelijk de bedoeling van zo'n certificatensysteem is om een verdienmodel te krijgen. En het risico is dat er dan met een vrijwillige markt een wildgroei aan certificaatuitgevers zijn. En dat je uiteindelijk als koper niet meer weet op wie je moet vertrouwen. En wat de Europese Commissie, zoals ik het heb begrepen, probeert te doen, is om in ieder geval tot een uniforme standaard te komen. Van, nou, dit is in ieder geval zoals wij betrouwbaar achten hoe je CO2 of koolstofvastlegging vaststelt, hoe je het meet en hoe je het dan uiteindelijk ook beschikbaar stelt voor een markt. En dat is dan uiteindelijk natuurlijk als indirect voordeel dat het dan het verdienmodel van de projectontwikkelaar verbetert. Maar ben ik met je eens, dat is niet de ultieme taak van de commissie. Die moet gewoon zorgen dat er voor dit type project een goede meetstandaard wordt opgezet in Europa.
Eens.
Maar is het nou dan mogelijk dat er dan straks, omdat nu worden dus op voorhand een aantal technieken genoemd, is het mogelijk dan dat toch een aantal van de technieken af gaan vallen straks? Of is het meer waarschijnlijk dat alle technieken die aan het begin van het traject genoemd zijn, straks ook de eindstreep halen? Als het aankomt op removals.
Nou, wij hebben in ons onderzoek in ieder geval aangegeven dat er zijn veel meer. Ik geloof dat er iets van 21 removal technologieën geïdentificeerd zijn. Daar hebben we van 6 gezegd, die zijn serieus. En van die 6 hebben we gezegd, er zijn er 2, 3 die redelijk goed scoren. En zijn er een aantal waar wij toch wel minder nog van weten. Want bijvoorbeeld, je noemde biochar in het begin. Daar weten we nog niet zoveel van, hoe dat in de ondergrond gaat met die vastlegging van die CO2. Want in de biochar-beweging, één van de argumenten daarvan is altijd ook dat het goed is voor de vruchtbaarheid van de bodem. Nou, als dat zo is, dan komt die CO2 dus weer vrij. Dan is het is het een of ander. En dus daar hebben we gewoon nog echt veel vragen over. Het is een heel sympathiek idee, met name ook omdat je er in Afrika heel veel mee zou kunnen. Maar het heeft nog wel wat haken en ogen die we echt, waarvan we zeggen, die zijn nog niet zo ver.
Goed, in 2040 moet zo'n systeem in ieder geval up and running zijn, zeg maar. Dat is dus nog 26 jaar en nog een beetje. 16 jaar en nog een beetje. Eerder wordt het waarschijnlijk al een beetje ingefaseerd. Ja, zijn we ruim op tijd hier met dit nadenken hierover? Of is het nog alsnog wel een race tegen de klok?
Ah, dat sowieso. Ik denk, alles gezien de doelstelling van 2050 en de tussenstappen, wat alles is een race tegen de klok. Maar het gaat om de bereidheid van de samenleving om hard te rennen. Mm-hmm. Dat is de vraag. Ja. Of we die bereidheid hebben.
Ik herken die 2040 niet. Kijk, Jos noemde die in het kader van de ETS. Maar je kunt prima al eerder beginnen. En volgens mij wil de commissie ook echt al in 2030 of eerder zelfs al dingen up and running hebben. Dus ik denk niet dat we tot 2040 gaan.
Nee, ik denk dat
niet. Gebeuren.
Nee. Nou, wij zijn natuurlijk als Stichting Nationale Koolstofmarkt ons ook heel goed van bewust dat alles wat nu wat door ons wordt gecertificeerd, dat zijn maatregelen waarvoor nog geen beleid is. Maar we snappen ook dat er, en we verwachten ook dat er gewoon steeds meer beleid bij komt. En dat maatregelen waarvoor we nu certificaten geven, dat die over 10 jaar niet meer certificeerbaar zijn, omdat ze al door beleid worden overgenomen. En dat is op zich ook logisch. En dan gebeurt het gewoon via beleid. En wellicht zou het kunnen dat de overheid zegt, goh, dit werkt zo goed met die vrijwillige certificaten, met een Europees systeem voor carbon removal. En er is vertrouwen in de markt en er wordt een goede prijs voor betaald. Hier hoeven wij geen belastinggeld aan te besteden. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar het is een continu dynamisch proces waar we mee te maken hebben.
Ja, beleid.
Helemaal eens.
Ja, als ik het goed begrijp, zeg je dan van, ja, want dus ofwel gewoon handel, ofwel beleid belasten of verplichten, normeren, bedoel je dat?
Ja, kijk, je moet op een gegeven moment tempo maken. Dan gaat het. Je moet tempo maken om in 2050 die doelstellingen te halen die je nodig hebt voor het Parijsakkoord. En soms kan de markt gewoon niet genoeg tempo maken. Dan gaat het over ondernemers die bereid zijn hun nek uit te steken. En dat zijn er natuurlijk niet zoveel, niet genoeg om dat doel te halen. Dus dan moet je als overheid bijschakelen.
Nee, maar dan zou je kunnen zeggen, we gaan een verplicht carbon removal handelssysteem bouwen.
Ja.
Dat is een verplicht handelssysteem, maar je kan ook zeggen, we slaan dat hele handelssysteem over en we gaan gewoon zeggen, we willen gewoon dan en dan zoveel, dat je gewoon gaat normeren.
Nou ja, kijk, er zijn een heleboel dingen die gewoon niet mogen, in de landbouw niet, in het verkeer niet, in de gezondheidszorg niet. En normeren, het gros hebben we altijd genormeerd, hè? Dat is wetgeving van oorsprong vooral. Ja. En er lijkt wel, zowel in Nederland als in Europa, een beetje een soort afkeer te zijn om duidelijk te zeggen, dit mag wel en dit mag niet. Daarmee kun je natuurlijk heel veel en heel makkelijk en heel efficiënt sturen. En ik denk dus dat vrijwillige markten, die geven een heel sterk signaal aan de voorkant over wat kan en wat haalbaar is. Maar sommigen halen het wel, sommigen niet. Kijk naar de groene elektriciteitscertificaten. Dat begon als een leuk idee en dat hebben we toch met z'n allen langzamerhand een beetje afgeschoten van ja, dit levert te weinig op. En ik ben het weer helemaal met Wietse eens. We hebben zo'n ontzettende haast. We moeten alles proberen, maar we moeten dat waarvan we weten dat het werkt en dat het tonnen oplevert, dat moeten we zo hard mogelijk neerzetten. Dat daar hebben we geen tijd te verliezen om die opties ook daadwerkelijk uit te rollen. En dan vind ik dus een vrijwillige markt aan de voorkant ongelooflijk goed om iets in beweging te zetten. Maar om het echt tempo te maken, het echt volume, daar heb je denk ik of iets verplichtends voor nodig. En dat kan een verplichtende carbon removal market zijn. Dat zou een optie kunnen zijn, maar ik denk dat je ook andere opties hebt. Maar wel verplichtend. Je hoeft niet alles via markten te organiseren. Als een bepaalde fabriek een bepaalde stof niet mag uitstoten, dan kun je dat normeren. We hebben bijvoorbeeld in Nederland de discussie gehad, nadat de CO2-markt was begonnen, of we ook een NOx-markt moesten invoeren. He, dat hadden ze bijvoorbeeld in Amerika wel gedaan. Nou, dat hebben we een beetje geprobeerd, een beetje aan getest. En dat bleek toch gewoon niet voldoende. Dat konden we veel goedkoper en veel effectiever konden we dat normeren, die NOx-uitstoot. Dat hebben we toen gedaan. Dus je hebt markt is één beleidskeuze. Het is niet het alfa en omega van alle beleidsopties. En het is ook niet altijd efficiënter een markt. He, dat is een markt heeft voor- en nadelen, hangt van de schaal af, van de diversiteit, van de controleerbaarheid.
Maar ja, we zijn zo happy met het ETS, hè?
Maar het ETS is natuurlijk wel een overheidsinterventie. Dat de overheid op een gegeven moment heeft gezegd, je mag maar zoveel CO2 per jaar uitstoten. En dan laat je de markt vervolgens het werk doen. Dus het is natuurlijk wel echt een overheidsinterventie geweest. En bij de vrijwillige markt heeft de overheid in beginsel geen rol. En dat is het grote verschil. Maar ik moest even, toen ik Hans hoorde uitleggen, moest ik even denken aan een quote van iemand die wij interviewden voor een marktverkenning die wij vorig jaar uitvoerden. En die zei, ja, De vrijwillige markt is eigenlijk een soort kraamkamer voor innovaties. Dus allemaal ondernemers die een idee hebben waarvan ze weten, over 10 jaar moet ik dit doen. En eigenlijk wil ik het nu al doen, maar het beleid stimuleert mij daar niet in of schrijft dat niet aan mij voor. Maar ik wil het toch nu doen. En dan zou dus die vrijwillige markt een mooie versnelling kunnen zijn om zo'n innovatie nu al in de markt te zetten, zodat je ermee kunt experimenteren. Dan kan de innovator, het innovatieve bedrijf, kan daarmee een voorsprong opbouwen op de concurrentie en tegen in de tijd dat de overheid besluit via een verplichtend systeem of via een subsidie of anderszins, een norm, van dit wordt nu gangbare common practice in de markt, gangbare praktijk, dan heeft dat innovatieve bedrijf een voorsprong.
Ja, helemaal eens. Kijk, en je zei net van die ETS. Kijk, die ETS is natuurlijk alleen bij hele grote industriële ondernemingen. En het zijn echt alleen de hele grote. Het zijn er geloof ik in heel Europa iets van 20.000. Daar zitten allemaal goede administraties achter en accountantsbureaus. Dat gaat om enorme volumes. Dus het is ook de moeite waard om daar even een accountant naar te laten kijken en het allemaal echt helemaal goed en goed dicht te timmeren. Het gaat om vele, vele miljarden die daar rondgaan. Dus in zo'n groot systeem kan de markt heel efficiënt zijn. Ja. En dat is dus denk ik de afweging of dat. En misschien gaat dat wel lukken. Ik zeg niet eens dat het niet zo is. Ik zeg alleen dat ik vind dat we te snel alleen maar één kant uitkijken. En ik vind die vrijwillige systemen heel erg goed om te kijken of het kan. Ja,
mee eens. Dank jullie wel, daar sluiten we mee af. Wietse van der Gaast en Hans Bolser, dank jullie wel.
Graag gedaan, tot je dienst.
En dan gaan we tot slot nog naar de actuele CO2-prijzen in het ETS met Chris Guth. Goedendag Chris. In de vorige aflevering had je gezegd van we zullen zo een beetje richting die 80 naar beneden gaan. Nou, dat is ook gebeurd. Alleen in de laatste week zie je hem toch weer een sprong maken omhoog. Elke dag weer een beetje erbij. En dan weet ik niet wat hij nou straks na het weekend gaat doen. Maar hoe verklaar je dat?
Vorige week woensdag was de zogeheten Commitment of Traders Report gepubliceerd. En daarin bleek toch wel dat er het gros van de investeringsfondsen een zogeheten shortpositie had ingenomen. En dat is een markt die te veel dezelfde kant op wil. He, we hebben het gehad over weer het hervatten van de veilingen. Er zouden ook nog extra rechten geveild gaan worden na de vakantieperiode. De vraag vanuit de elektriciteitssector en de industrie, die viel ook. Dus er waren te veel neuzen dezelfde kant op. Die anticipeerden op een prijsdaling. En wat je dan vaak ziet, is dat zo'n markt in één keer plots omslaat. En zo'n short squeeze, wat we geloof ik in juni ook al eens eerder hebben gezien, een vrij plots en felle opleving, dat lijkt zich nu weer voor te doen.
Ja, ja. Is dat dan tijdelijk van aard?
Dat is mijn observatie wel. Ik kijk hier een beetje doorheen en klamp vast aan wat we weten. En dat is een beetje toch nog altijd de marktfundamentals die niet heel veel aanleiding geven om meer emissierechten te kopen. En nee. Dat doet me echt vermoeden dat we zo weer op de 80 kunnen zijn een maandje verder.
Ja. Oké, daar niet onder. Ja, je kan ook natuurlijk, hebt ook geen glazen bol als het de economie betreft. Maar er zijn natuurlijk de wat sombere berichten allemaal. Hè?
Klopt, we kunnen nog altijd van een forse min spreken als het gaat om de industriële vraag. Nou ja, als je kijkt naar de vraag vanuit de elektriciteitsproductiesector. Afgelopen zomer was het doorgaans lucratiever om een gascentrale aan te zetten versus een kolencentrale. Nou ja, dat zorgt omdat de gascentrale minder uitstoot voor minder vraag naar rechten. Kijk je echt vooruit voor de komende winter en daarna, dan zie je dat kolencentrales wel in de money zitten nog altijd, zoals dat heet. Dus ook al gaat de gasprijs omhoog, om wat voor reden dan ook. Het is nogal gespannen met weer een winter voor de deur. Dan verwachten we daar niet dat heel veel kolencentrales harder zullen gaan draaien. Omdat daar nu al een beetje op geanticipeerd wordt.
Ja.
Dus dat is één. De beschikbaarheid van de kerncentrales, die zijn nog altijd goed. Minder vraag tot emissierechten. En ik denk dat we ook wel heel erg moeten benadrukken die enorme groei aan duurzaam. Eind vorige week kwam het CBS uit met dat nagenoeg de helft van de elektriciteitsproductie in Nederland inmiddels al vanuit duurzame bronnen komt. En dat zorgt ervoor dat natuurlijk de draaiuren van de conventionele centrales over een heel jaar aanzienlijk aan het afnemen is, omdat op steeds meer momenten dan we in staat zijn om aan de vraag te voldoen met zon, wind, biomassa, et cetera. Dus dat is natuurlijk op de langere termijn wel een prijsdrukkende. Ja, daartegenover, maar daar heb ik het echt over de komende jaren, zeg maar, staan er wel wat nieuwe speelregels die aangescherpt gaan worden. Dus daarmee verwacht ik ook niet dat we heel veel onder de 80 mogen verwachten. En ik zie hem eerder richting het einde van dit jaar iets oplopen om ergens in 2024 wel weer de 90 te kunnen gaan slechten. Maar tot het einde van het jaar lijkt het aardig in de oude vertrouwde bandbreedte van 80-90 voor zover.
Ja. Dankjewel, Chris.
Dank je.
Dit was de Carbon Podcast voor deze keer. De volgende aflevering hebben we het over de potentie en de kansen voor negatieve emissies carbon removals in Nederland. Die aflevering gaat live op woensdag 18 oktober. Mis hem niet. Tot dan.
Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor...